Amen, dankjewel. Goedemorgen, of goeiemorgen zeggen jullie geloof ik. Een beetje oefenen op mijn zachte G, maar het is goed hier weer te zijn bij jullie. Het is lang geleden, een jaar of 2,5, 3. En nu gewoon jullie weer te zien en ook jullie thuis te weten dat er een heleboel mensen zitten die, waar we van houden en waar een connectie is, is warm. En dankjewel dat ik, maar Talita leeft mee, dat we hier weer mogen zijn. Dan zie ik dat filmpje van de kinderen en denk ik, wat ga ik nog zeggen? Hè? Zij doen gewoon even eigenlijk alles uit de doeken wat er zo over discipelschap te zeggen is. Maar prachtig natuurlijk, als we die kernpunten alvast vast hebben met elkaar, vast kunnen houden met elkaar. Kijk, de Heer Jezus, en die tekst kwam net ook langs, begint helemaal aan het begin van zijn dienst met discipelen te roepen. Wil jij mij volgen? Wil jij mij volgen? En jij misschien ook. En hij kiest ze uit en hij besteedt het overgrote deel van zijn tijd aan een groepje tollenaar, een domme vissersman in wezen. Er zit nog een zeeloot tussen. Aan een groepje waarvan wij zouden zeggen, nou, is dat nou jouw team waar je als Godszoon 75% van je tijd gaat investeren? Maar Jezus kiest ervoor. Helemaal aan het begin van zijn bediening kiest hij ze. En dan de allerlaatste woorden van Jezus, Matthäus 28, wat wij zo vaak aanhalen, wat we zo vaak ook uit ons hoofd wel kennen, dan zegt hij tegen dat groepje, en eentje is al afgevallen, is dood. Zegt hij, nou moeten jullie hetzelfde gaan doen. Ga dan in alle volken en maak discipelen. Alles wat je eigenlijk leest in het evangelie, zie je dat is opgesloten tussen die twee elementen. Jezus die het voorbeeld geeft en de discipelen roept. En ook Jezus die zegt, je hebt het nu gezien, 3,5 jaar. Ik heb zoveel tijd in jullie geïnvesteerd. Straks komt mijn geest en nu moeten jullie het ook gaan doen. En daarom is het eigenlijk een tweeluik. En vanmorgen beginnen we met het eerste deeltje. En het is niet per se, wat is een discipel? Want dan spreekt het tot onze hersenen. Hè? Dan kunnen we het uit gaan zoeken en dan is er ook een Grieks woord en weet ik wat allemaal meer. Nou, dat is mooi. Moet je zeker ook doen. Maar de vraag is niet zozeer, wat is een discipel? Maar de vraag is, ben jij een discipel? Want dan gaat het van hier naar hier. En dan kunnen we kijken naar onze handen. Leven we dan ook als discipel? Dus dat is deel 1. Ben je een discipel? En deel 2, en dat komt geloof ik over 2 weken, is dan ben je een discipelmaker? Het is niet de bedoeling dat we alleen maar zelf discipel zijn, maar het is zoals Paulus dat zegt, wees mijn navolger zoals ik van Christus. Hij reikt weer uit naar iemand anders. Nou, dat is even het framework waar we doorheen gaan met elkaar. Dus 2 zondagen erover nadenken, omdat het gewoon de kern is van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En ik heb een mooi plaatje erbij verzonnen en dat is de outline voor vanmorgen. En je kunt hem makkelijk onthouden. Jezus geeft namelijk het recept voor een discipel. En dat wil ik hier eigenlijk mee afbeelden. En die W, ga maar met me mee, dat gaat over de wil. De Heer Jezus spreekt je wil aan. Wil je het? Of wil je het eigenlijk niet? En dat is een keuze die we hebben. Daar gaan we zo meteen even wat over nadenken met elkaar. En de tweede is, er staat een groot kruis. Dat betekent jezelf verloochenen. En de derde, en dan draait het kruis een beetje, dan zegt Jezus, je moet mijn kruis op je nemen. En dan het laatste is Jezus volgen. 4 elementen. En die hoop ik met jullie langs te gaan. Nou, je zult begrijpen dat in deze tijd dat absoluut niet kan. Dat is een onmogelijke taak om daar echt helemaal diep in te gaan. En daarom neem het ook mee na zo meteen. En luister ook zo, dat je niet verwacht van mij nu alles te horen, maar dat je zegt, hey, ik probeer kapstok en haakjes te vinden waarmee ik zo meteen verder ga. Laten we eerst met elkaar lezen, want ik wil niet zomaar wat praten, maar ik wil graag echt met jullie nadenken over Gods woord en daar het uithalen. Want het recept heb ik niet zelf verzonnen, maar spreekt Jezus zelf uit. Laten we met elkaar lezen en dan kijken we eerst naar Matthäus hoofdstuk 16, vers 13, daar beginnen we dan. Matthäus hoofdstuk 16 en beginnen we in vers 13. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden, nou, sommige Johannes de Doper, een andere Elia, en weer andere Jeremia of een van de profeten. Maar hij, Jezus, zegt tegen hen, maar wie zegt u dat ik ben? En Simon Petrus is altijd snel met zijn woorden, maar die antwoordt dan en zegt, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig ben je, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemel is. Nou, dan gaat de Heer Jezus nog verder. We staan een aantal versen over en we gaan dan door bij vers 24. Daar geeft Jezus dat recept waar ik net over sprak. Jezus richt zich tot zijn discipelen en hij zegt dan, Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zal behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Want wat baat het de mens als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade leidt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader met zijn engelen en dan zal hij ieder vergelden naar zijn daden. Nou, tot zover. Twee gedeelten die ik vanmorgen eigenlijk als kapstok wil gebruiken om met jullie na te denken. En voordat we nou in het onderwerp van discipelschap denken, moeten we eigenlijk bij het nulpunt beginnen. Dat heb ik nog niet in die vier dingen gevat die daar staan. En dat is eigenlijk dat belijdenis van Petrus. Petrus heeft gezien wie Jezus is. Mensen zeggen dit, mensen zeggen dat. Hij is een profeet, hij is misschien Johannes de Doper, whatever, dat wat Jezus. Maar Jezus vraagt, wie zeggen jullie dan dat ik ben? En dat is wel de basisvraag waarmee we moeten beginnen, want we kunnen nadenken over discipelschap. Maar wie is die meester dan? Die zich presenteert als iemand die je zou kunnen volgen. En wie is hij voor jou? Nou, misschien ken je hem al lang. Prachtig. En dan gaan we zo meteen kijken aan wat dat volgen dan inhoudt. En hoe dat dan in elkaar steekt, naar die vier elementen. Maar misschien kijk je mee of misschien zit je hier, ik weet het niet, en zeg je, ja, Jezus. Wel veel over gehoord. Een goed man. Een goede leraar. Een moraal hoogstaand figuur. Daar zou de wereld nog wel wat van kunnen leren, en ik ook. En dan gaan we eigenlijk zo'n beetje naar Jezus kijken van wat kan die ons brengen. Petrus die spreekt daar die woorden waar Jezus van zegt, dat zijn niet je eigen woorden. En hij zegt, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Zeggen wij dat Petrus na? Zeggen we, Jezus, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God, u bent alles. U bent, wow, geweldig, heerlijk. En ik wil nog veel meer van u leren, maar ja, ik behoor u helemaal toe, hier ben ik. U bent het. Kijk, als dat niet de basis is, dan wordt het een les met ons hoofd. Dan blijft Jezus die moraalgoede figuur, die profeet of die oude man die ooit eens daar leefde 2000 jaar geleden. Niet zo oud natuurlijk, maar ik bedoel lang geleden. Wie is Jezus? En die vraag moet je wel voor jezelf helder beantwoorden. Wie is Jezus? Heb je je bekeerd? Is Jezus je redder? Is hij ook je heer? Is hij ook je meester? Is hij ook degene die je volgt? En ik wil je echt oproepen. Als deze vraag twijfels oproept, als deze vraag niet lekker zit, als deze vraag niet lekker landt. Hè, ik zie hier in de zaal al sommige mensen die zeggen, yes, dat is hem. Hè? Gaaf, dan is dat zo. Als dat niet zo is, zoek iemand op. Je kijkt nu naar deze livestream, zeg maar, of je zit hier nu. Ga bij een van de oudsten langs, zeg, hier moet iets mee. Ik ben hier nog niet. Laat dit niet voorbij gaan, want anders gaat de rest ook aan je voorbij. En dan komen we terecht bij, wat wil je? Jezus zegt als eerste, en je zou er snel overheen kunnen lezen, maar Jezus zegt tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen. Het is, en hoe raar dat eigenlijk ook is, alsof Jezus de keus voorlegt. Wil je het wel? Zou je achter me aan willen komen? En dit zijn nota bene nogal de groep van mannen die al achter Jezus aangingen. En dan legt ze continu die keus eigenlijk voor, wil je? Of misschien niet, want je leest een aantal keer in de evangelie dat een grote groep mensen zegt, joh, dit is ook geklets van die rabbi, dit doen we niet meer. En ze keren zich om. En Jezus legt de keus voor, wil je het? Hij ketent zich als het ware aan jou vast, door zijn offer aan het kruis. Maar hij vraagt steeds, joh, wil je, want je mag ook weggaan. Het is een keus, wil je? En de vraag daarom die daar doorheen naar mij toe komt, is van deze meester, deze rabbi, mag hij je meester zijn? Wil je dat hij je meester is? Of wil je het niet? Misschien. Of twijfel je? Hoe zit dat? Wil je deze Jezus volgen? En er zit eigenlijk nog iets anders in ook. Dat is niet maar van wil je Jezus volgen, maar mag Jezus je enige meester zijn? Mag Jezus je enige meester zijn? Je kunt niet bij meerdere meesters in de leer, zeg maar. Ik heb een tijdje bij een gitaarbouwer gewerkt. Ik zat bij Jacques, dat was mijn bouwer. Ik kon niet ook nog bij een gitaarbouwer in Rotterdam gaan werken. Nee. Hij was mijn leermeester. Hij leerde het. Hij had zijn methode. Hij had zijn kennis. Zo werkt dat. Je committeert je aan één meester, toch? En dat sluit helemaal aan ook bij, en daar wil ik toch even heel kort bij stilstaan, bij het verschil tussen de Joden eigenlijk en de volken eromheen. Kijk, de Joden zeggen, en dat is de Shema in de Joodse traditie, hè, de Heer onze God is één. En dat is niet een statement over dat iets over de drie-eenheid of zo en hoe dat in elkaar zit. Dat is het niet. Het is dat alle volken rondom Israël, en nog steeds, en straks leggen we hem bij onszelf neer, dat we een God hebben voor alles. We hebben een God voor de liefde. We hebben een God voor het reizen. We hebben een God voor de vruchtbaarheid. We hebben een God voor het werk. We hebben een God voor dit en voor dat. En dan offeren we wat aan die en dan offeren we wat aan die. En heel dualistisch. Of nog veel meer dan duaal. Een heel spectrum aan goden. En in Cambodja zagen wij dat ook. Er hing een tempeltje binnen en zo'n plankje met dan dingetjes erop om te offeren aan de Chinese huisgoden. En voor stond nog een tempel, zo'n paal, zo'n ding voor de huisgod. En dan af en toe moesten we naar de tempel, want dan werd nog die God voor dat, die God voor dat, die God voor dat. En God zegt, nee, er is één God en dat ben ik, zegt de Heere. En ik wil dat alles wie je bent, je liefde en je werk en je kinderen en alles wat in je leven afspeelt, dat valt allemaal onder mijn heerschappij. Ik ben daar de meester van, zegt Jezus. Niet een beetje voor dit en een beetje voor dat. Ik wil je enige meester zijn, zegt Jezus. Als we nadenken over, wil je Jezus volgen, is de vraag niet, wil je hem als een meester? Wil je Jezus volgen en als de enige meester in je leven? Je kunt die dingen nalezen in Deuteronomium 6, waar het ook wordt aangehaald. En Jezus haalt die tekst ook zelf aan als ze aan hem vragen, wat is nou het grote gebod? En dan refereert de Heer Jezus aan dit. En dan zegt hij, ik wil die enige meester voor je zijn. En de vraag is voor ons, is dat voor ons ook zo? U hebt natuurlijk geen plankje in huis hangen, althans neem ik aan, waarop u van die wierook dingen aansteekt en zo. Daar ga ik van uit. En u heeft ook niet zo'n paal voor uw huis staan, neem ik aan, waarop u al uw huisgod offers brengt, zeg maar. Maar is je vertrouwen echt alleen op God, of zijn er ook nog heel andere dingen die in jouw leven uitmaken wat er gebeurt? En dat zijn gewoon de dingen die denk ik heel vaak worden gezegd. Hè? Ze zeggen van, laat me je agenda, laat me je bankrekening zien. Dan zal ik zeggen wie je God is. Nou, doe de test maar voor jezelf. Waar spendeer je tijd aan? Waar spendeer je geld aan? Waar zitten je gedachten vol mee? En ik preek niet tegen jullie als degene die dit geleerd hebben. Dit is mijn worsteling. Elke dag zijn we dat denken, oh maar Jan, wat is jouw hoofd toch vol van? Come on. Maar Jezus wil onze enige meester zijn. En hij is een goede meester. Hij is niet de slavendrijver. Hij is wel de meester. Maar hij is een goede meester. Mag hij je meester zijn? Jezus legt je die keuze voor. Jezus gaat door met als het ware het recept hier uit te rollen. En hij zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen. Net hadden we het over dat Jezus de enige God in je leven wil zijn. Maar Jezus wil op nummer 1 staan. In je leven. En het gaat eigenlijk over het opgeven van het eigenaarschap. Van wie ben je? Wie is je meester, maar wie is ook je... Ja, aan wie behoor je helemaal toe? Van deze tekst die we net hebben gelezen hier uit Matteüs 16... zie je een parallel terugkomen in Marcus hoofdstuk 10. En daar komt die rijke jongeling, die komt bij Jezus en die zegt... Nou, ik heb eigenlijk al een heleboel gedaan, dit en dat en zus en zo. Wat moet ik doen om het koninkrijk der hemelen in te gaan? Nou, Jezus zegt, één ding ontbreek je nog, dat is die bankrekening. Doe die weg, naar de armen toe, dat is mijn focusgroep. En kom dan, want ik wil jou. Ik wil niet je geld. Ik wil niet al die dingen die je voor me hebt gedaan, ik wil jou. Kom met me mee. Ik wil samen optrekken. Dat is wat Jezus daar zegt. Het eigenaarschap mag helemaal overgaan naar Jezus. Dat kost natuurlijk ontzettend veel. In het tweede stukje, in het gedeelte in Marcus 10, daar heeft Jezus het over, als de discipelen hem vragen, ja maar Heer dan, wij hebben alles opgegeven toch? Vaders, moeders, huizen, akkers, van alles en nog wat. Zegt Jezus, ja, dat heb je ook gedaan en dat kost wat. De Heer Jezus zet er dan de belofte achter dat hij zegt, ja, maar je krijgt 100-voudig terug. Dat is de allerbeste investering die je kunt doen. Maar dat kost wel wat. Ik heb daar soms moeite mee. Voor mezelf, zeg maar, als ik nadenk over welke offers wil ik brengen, in hoeverre wil ik mezelf verloochenen. Alleen het staat centraal in dat recept waar we het over hebben. Jezus zegt, dat hoort er wel helemaal bij. Ik denk dat we een uitdaging hebben en een kans hebben in deze coronatijd. Wij vinden het allemaal een beetje lastig. Ik in elk geval wel. Dat we niet meer bij elkaar konden komen, dat hoorden we net ook. En dat is ook zo. En dat zit niet makkelijk en we willen elkaar knuffelen. Dat kan ook allemaal al niet. Nou ja, lastig. Het is een mogelijkheid om misschien wat meer mee te voelen met emotie aan onze broers en zussen die dat al heel lang niet hebben, ondanks de corona, om allerhande andere redenen. En eens even wat dichter naast zich te gaan staan in ons gevoel. Iets gerichter voor ze te bidden, voor die mensen die al jaren in de gevangenis zitten. Of die helemaal niet in kerken kunnen samenkomen, omdat dat gelijk met de grond gelijk wordt gemaakt. Offers brengen, verloochenen. Jezus zegt, dat hoort er helemaal bij. En Jezus zegt wel, en dat komt ook in dit stukje naar voren, als we na vers 25 verder lezen, dan zegt hij, er is ook echt iets te winnen. Er is echt iets te winnen. Die honderdvoudige beloning, zeg maar, dat is niet fake. Dat is geen fake news. Dat is echt zo. En Jezus zegt ook al heel specifiek, zelfs is dat ook al zo in deze tijd. En in het toekomstige, het eeuwige leven. Er is een grote beloning. Die verloochening is niet voor niks. Dat is niet zomaar weggegooid of zo. Of zoals je dat in de wereld wel eens hoort van, ja, je doet toch dom, man, toen ik mijn baan opgaf. Waarom doe je dat? Dat is toch de stomste keuze die je ooit kon maken? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was dat een hele mooie keuze waar ik echt heel erg door gezegend ben. En dan in eerste instantie hoe groot de Heer Jezus daarin is geworden en nog steeds is. Maar die beloning, wil je je naar die beloning uitstrekken? In een ander gedeelte zegt Jezus, als je een toren gaat bouwen, dan ga je natuurlijk eerst nadenken over hoeveel dat kost. Want als je dat voor de helft doet en hij komt dan niet af, dan maken mensen je te schande. Je moet wel de kosten berekenen. En dat is eigenlijk ook een laag die hierachter ligt, een vraag die hierachter ligt. Wil je dit? Want Jezus is helder in wat hij zegt. Het opgeven, maar ook de beloning die Jezus je wil geven. En het derde punt eigenlijk in het recept, als we gewoon doorgaan, is dat Jezus dan zegt, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen. Het kruis opnemen. En als je probeert het plaatje voor je te schetsen van de Heer Jezus toen hij door de straat van Jeruzalem liep, met dat kruis op zijn rug, zeg maar, en hij struikelt daar nog onder en iemand anders helpt hem dragen. Dat is een man die nog maar een paar uur te leven heeft. Dat is een bizar beeld. Het is een bizar beeld als je zo iemand door de straat heen ziet lopen. En dat is onze meester die dat voor ons gedaan heeft. En Jezus zegt, dat kruis dragen, dat iets op je hebben, wat ergens ook je doodvonnis betekent, is een reëel onderdeel van mij volgen. Zometeen hoop ik nog een voorbeeld te geven, maar de vraag die de Heer Jezus hier eigenlijk stelt en ook die tot ons komt, is van, heb jij je kruis opgenomen? Is dat zo? Of proberen we dat toch te vermijden, zeg maar? En opnieuw, hè, mijn eigen hart zegt van, dit wil ik niet. Wil ik helemaal niet. Nee. Maar het hoort er wel helemaal bij. En hoe gaan we om met dingen die we tegenkomen waarvan we zeggen, dit doet pijn. Dit weegt zwaar. Dit zou wel eens een te groot risico kunnen zijn, waardoor ik zometeen dit of dat kwijt ben. Heb je dat kruis opgenomen? Ik wil nog een tekst daarbij lezen, eigenlijk, die mij aansprak. En die komt uit Filippenzen. En daar zegt Paulus dan. Hij is daarop bezig met leven en dood in dat eerste hoofdstuk. En dan sluit hij dat eerste hoofdstuk af. En dan zegt hij, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Omdat u dezelfde strijd hebt als die u in mij gezien hebt en nu van mij hoort. Nou, Paulus maakt op andere plekken echt een rijtje met dingen die hij heeft ondergaan, omdat hij Jezus volgt. Voor sommige dingen denk ik dat hij misschien had kunnen wegstappen. Maar nee, Paulus doet dat en bleef dat doen omdat hij God wilde dienen. Omdat hij het evangelie wilde brengen. Omdat hij Timotheus als het ware aan de hand wou nemen als we het over discipelschap hebben. Paulus verlangen, zeg maar hij spreekt daar wel over dat er echt ook lijden bij is. En hij zegt, gelukkig ben je. Het is uit genade gegeven. Als je voor de zaak van Christus, het volgen van hem, niet alleen bij geloven blijft, maar dat je ook mee mag lijden, mee mag dragen. De vraag is, heb je je kruis opgenomen? En dan komen we eigenlijk bij het laatste stukje van het recept van wat de Heer Jezus ons geeft. En daarin zegt hij dan tot ons, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En ik heb een pijl getekend. Kijk, dat volgen, dat gaat over dat er een bepaalde richting in je leven zit. Namelijk de meester, achter de meester aangaan. Hij is degene die jouw weg bepaalt. En dat zou naar links voor jullie kunnen gaan of naar rechts voor jullie kunnen gaan, whatever. Maar je volgt de meester. Hij is degene die jouw richting bepaalt. Dat is leven met open handen. Dat is zeggen, zegt u het maar. En wat u op mijn pad brengt, dat ontvang ik als iets van u. Dat gaat niet buiten uw meesterschap om. Doen wat hij deed. Voelen wat hij voelde. Focussen waar hij op focust. Denken hoe hij denkt. Huilen waar hij om huilt. En lachen samen met hem. Het echte volgen van Jezus. Een heel simpel recept. Met 4 dingen. En ik hoop dat je het onthoudt. En ik zou je willen vragen, want dit is gewoon even aantippen wat Jezus hier zegt. Neem deze vragen die ik eigenlijk gedurende heb aangegeven, neem die eens mee van de week. Denk daar zo over na. Ik vroeg net even of jullie kerngroepen hebben. Nou, ik begreep dat ze hier en daar nog wel zijn, maar misschien op andere plekken ook niet. Maar zoek elkaar van de week eens even op en reflecteer eens even met elkaar. Wie is Jezus voor je? Bespreek dat gewoon eens. Bel eens gewoon eens even iemand op. Hoe gaaf zou het zijn als er van de week een paar 100 telefoontjes hier zouden zijn waar deze vraag wordt gesteld. Hey, wie is Jezus voor jou? Nou, voor mij ben je zo'n kwartier verder. Dan heb je even wat over gedeeld en dan komt de vraag natuurlijk vanzelf terug. En dan denk je, wow, dat is mooi. Heb ik een heleboel van jou kunnen leren. En hopelijk zo naar twee kanten toe. Wie is Jezus voor je? En dan zo'n andere vraag. Bel je gewoon weer eventjes met iemand anders. Bel ik Marjan en dan zeg ik van, hé, Marjan, hoe is dat? Wil jij hem in alles volgen? Hoe werkt dat bij jou? En dan heb je weer zo'n gesprek. Doe het maar gewoon. Want het bindt je samen, het scherpt je aan, het helpt je om dat scherp op je netvlies te hebben en Jezus te volgen. En we gaan gewoon dat recept af. Je belt weer iemand anders en je zegt, hey Hans, heb jij jezelf verloochend? Hoe doe jij dat? Ik worstel ermee. Lukt me zo vaak niet. Nou, dan heb ik een heel gaaf gesprek. Of wat is jouw kruis? Heb je je kruis opgenomen? Hoe doe je dat? Of volg je Jezus? Ik zal deze vragen doorsturen, zodat jullie ze ook gewoon onderling kunnen verspreiden. Maar pak het eens op. Een discipel van Jezus is niet zozeer iemand die heel veel met Jezus in de synagoge zat. Ook. Maar een discipel van Jezus was vooral iemand die met hem onderweg was. Gewoon het leven deelde. Gewoon met hem kletste. Gewoon een potje voetbal speelde, zo stel ik me voor, op het strand van Galilea ergens, als dat er is. En dan hoe ging dat? Wat bedoelde u nou eigenlijk hier of daar? En dan legt Jezus dat zo even uit. Het gewone leven met Jezus. En als discipelen, als volgelingen van Jezus, het gewone leven met elkaar delen, als volgelingen. Deze vragen. Ik rond af met een voorbeeld. Over iemand die voor mij voorbeeld is geworden in de laatste 4 weken of zoiets. Zijn naam is Nuang. Nuang is een jongen in Cambodja en ik ontmoette hem denk ik een half jaar geleden of zo. Nee, natuurlijk niet. Ik zit al in Nederland een tijdje. Een jaar geleden of zoiets. Op het kamp, op Shalom Valley. Nuang was een van de jongens uit Kandal province. En die leefde daar en die had een longzijde gekregen. Een jonge knul, zeg maar. En Nuang kwam samen naar het kamp toe, naar Shalom Valley toe. En we hebben hem daar ontmoet. En we hebben samen lof gezongen. Het is heel open, dus het dak kan er haast niet af. Maar het dak eraf, zeg maar. Wat hartstikke gaaf. En we hebben samen in de modder daar, in al die outdoors spelen gedaan. We hebben samen gebeden. We hebben de getuigenissen gehoord. Nuang. Iemand die ik me nog kan herinneren. Ik kan zijn gezicht voor me zien. En een week of 4 geleden krijgen wij het bericht dat Nuang verdronken is. In Cambodja zijn ongeveer nu de ergste overstromingen in 15 jaar geweest. En alles wat dan opgebouwd wordt en de oogst en alles, maar dat gaat verloren. En we krijgen dan die plaatjes door en dat doet dan iets met mijn hart natuurlijk. Ik denk, jongen, waarom dit land, waarom Heer? En toen kregen we dus het bericht dat Nuang verdronken was. En dan krijg je die plaatjes door van de begrafenis en dan zie je een hele groep mensen, zie je daar staan rondom die foto van Nuang. Allemaal alongsiders met hun jongere broer en zus en denken, wow, er is gelukkig een familie rondheen die ze draagt, waar ze kunnen zijn. En in Cambodja word je dan gecremeerd en dat gebeurt al heel snel. En de week daarna was er toen een sessie bij het hoofdkantoor, maar gewoon het gebouw van de longsiders in Phnom Penh, om te rouwen over wat er was gebeurd. Er was een kleine broer verdronken, er was iemand weggevallen uit de longsiders familie en dat deed ons zeer. Cambodja en de familie, maar ook gewoon wereldwijd. En het was op die ceremonie, zeg maar, of dat moment samen dat er gezongen is en dat we ook meeleven, maar ook dat er verhalen kwamen. En toen hoorden we dat Nuang niet gewoon verdronken was. Kijk, Nuang had namelijk een broertje, niet voor mij niet biologisch, maar een broertje, maar die samen aan het spelen was, die niet kon zwemmen. En Nuang zag dat hij te water raakte. En wat Nuang heeft gedaan is dat hij er achteraan is gesprongen om zijn vriend te redden. En dat heeft hij ook gedaan, hij heeft hem letterlijk boven water gehouden. En natuurlijk kwamen de andere mensen aan en die hebben die vriend van Nuang hebben ze gered, zeg maar, en die leeft nog. En toen zijn ze verder gaan zoeken en na een poosje vonden ze Nuang ook, maar Nuang was verdronken. Nuang kon ook niet zwemmen. Maar Nuang was er achteraan gesprongen, omdat hij wist, ik moet mijn vriend redden. Voor mij is Nuang een voorbeeld van iemand die de meester heeft gezien. Die heeft ervaren dat iemand anders naar hem heeft uitgereikt. Die heeft ervaren wat het is, Jezus' liefde. Die heeft ervaren wat het is dat iemand echt naar hem omzag. Dat was Nuang. En Nuang zag nu iemand in nood. En die zei, zoals mijn meester Jezus, door brood en wijn, we denken aan het offer wat Jezus heeft gebracht, aan het kruis is gestorven. Ik vraag me af trouwens of de Nuang zijn gedachten is gegaan, maar hij is gewoon erachteraan gesprongen. En hij heeft gedacht, ik moet hem redden. Ik moet uitreiken naar iemand anders. Nuang is in de hemel en hij zingt, hardop. En daar is geen afstand. Daar is het gewoon één groot feest. Nuang heeft zijn leven gegeven voor iemand. Voor zijn jongere broertje, zeg maar, uit de buurt. Na die sessie, zeg maar, in Phnom Penh, zijn ze met het team naar de plek gegaan waar Nuang woonde. En hebben ze een ontmoeting gehad met de familie, hebben ze een ontmoeting gehad met dat jongetje wat overleefd heeft. En toen ze bijna weg wilden gaan en kreeg zij het, toen zei de geest tegen hem, je moet nog teruggaan. Je moet nog teruggaan, je moet nog iets zeggen tegen die jongen die leeft. En Kreek moest tegen hem zeggen, je bent duur gekocht. Je leeft ergens voor. En dat is ook wat Jezus doet. Jezus geeft zijn leven, hij sterft aan het kruis. Hij roept ons op, ik ben de meester, je mag mij volgen, ik wil je alles geven. Je krijgt een plek in de hemel, het allerbeste ligt voor je klaar. Maar wil je mij volgen? Mag ik je meester zijn? Mag ik je leren? Wil je het? Hij zegt, natuurlijk kost het je wat. En daarom geeft hij dat recept. Jezus, superhelden, jezelf verloochenen, kruis opnemen en mij volgen. Hier is de meester Jezus. En hij wil niks liever dan die meester voor jou zijn. Hij dringt zich niet op. Maar wil je het? Wil je jezelf opgeven? Wil je gaan dragen aan het kruis? En wil je Jezus volgen? Dat wil ik jullie voorleggen. Neem het mee. Denk erover na. Laat het binnenkomen. Laat Jezus je enige meester zijn. Amen.